Goedemiddag gemeente, van harte welkom in de Jacobikerk. We groeten ook de mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee De Leden uit Amersfoort en het orgel wordt bespeeld door Karel Theemoet. De orde van dienst vindt u op de website en ook in de beschrijving van de YouTube-video. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we die nu staande beginnen.
Wenden wij ons tot God in een moment van stilte. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Hoe voorkom ik dat ik een cynicus word? Dit thema horen wij doorklinken, zou je kunnen zeggen, in woorden uit Psalm 37, die wij als aanvangswoord horen. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem en Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op, laat je woede varen. Erger je niet, dat brengt maar onheil. Zalig zij die gaan in de weg van Gods recht. Psalm 119 zingen wij de versen 1 en 13. Voordat wij de schriften lezen en horen naar de verkondiging, bidden wij samen om de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, wij komen tot u vanuit de stilte van dit huis om een woord te horen dat ons richting geeft in de veelheid die op ons afkomt. Waar een appel op ons gedaan wordt dat ertoe doet. Waar wij op koersen kunnen. Een steun in de rug om voort te gaan en niet af te haken, om niet machteloos neer te zitten, want de zorgen van de tijd zijn te groot. Wij zijn hier samen in dit huis op deze dag die ons spreekt van de opstanding en het leven, van een open toekomst. En wij bidden u, geef dat ook deze avonddienst ertoe mag bijdragen dat wij zicht houden op die toekomst en kracht vinden om op te staan op de plaats waar wij zijn en geroepen zijn. Wij zijn samen op de dag van de opstanding en het leven in een wereld waar zoveel dood en verderf is, letterlijk in oorlog en geweld, geestelijk in krachten die mensen kapot maken. En wij bidden u dat wij hier een woord horen dat ons de kracht geeft om op te staan en tegen te spreken waar dat nodig is en op onze weg komt. Wij bidden u daarom om uw geest, want onze kracht is klein, maar uw macht is groot. En in dat licht bidden wij vanuit de heel beperkte plek van ons leven, in de grote ruimte van deze kerk, in de grote ruimte van uw wereldkerk, bidden wij dat wij ruimte vinden om te leven met hoop. Daarom bidden wij, schenk ons uw geest, opdat wij hoop koesteren, hervinden, bevestigd vinden. Amen. Wij lezen de profeten en het evangelie. De profetie van Habakuk is een profetie voor Israël in een tijd dat het met Israël er zeer kwetsbaar voor staat. In de tijd van Habakuk. Wij lezen een aantal versen uit hoofdstuk 3. Een paar versen uit de geweldige tegenstellingen, harde oordelen die in geweld en oorlog over Israël en de volken heen gaan. En het slot waar het bekende beeld van als de vijgenboom niet vruchten geeft en bloeit. We kennen dat en we zullen het zingen aansluitend op de eerste lezing. Uit gezang 448. Gebed van de profeet Habakuk als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. Want God komt uit Teman, de heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond zoals in vroeger tijden. Ik zie hoe de tenten van Kuzan zuchten onder het onheil, hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. En zo gaat het door in de oordeelsprofetie en de beschrijving van wat die doen. En dan vervolgen we bij vers 16. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Maar al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als die der hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Tot zover de lezing. Wij zingen. Wij openen het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 17. Lucas 17. Horen wij het evangelie? Vers 1. Tegen zijn leerlingen zei Jezus: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val komen. Ten val worden gebracht, sorry. Alleen, wee degene die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 7 maal op een dag tegen je zondigt en 7 maal naar je terugkeert en zegt: ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee, en hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eer tegen hem zeggen: maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om, bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken? Hij bedankt de knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in geloof bewaren. Amen. Wij zingen voor de preek Psalm 73, 1 en 10. Ik was bijna uitgegleden toen ik zag de voorspoed van om me heen. Psalm 73, 1 en 10. Na de preek, Psalm 86, het vierde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, 4, na orgelspel. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, ik weet niet of u het herkent, maar ik vermoed van wel. Maar laat ik voor mijzelf spreken, er is iets dat aan velen in onze samenleving vreet en kan vreten. En nogmaals, ik spreek voor mezelf ook aan mij, wanneer ik niet oplet. En dat heet cynisme. De cynicus is de man of de vrouw van het gecultiveerde wantrouwen aan alles en iedereen. Mijn gevoel is dat dat aan velen vreet. Misschien de laatste weken door allerlei ontwikkelingen dat de dingen nog weer iets anders gekleurd worden. Maar het is wel een grondtoon in onze samenleving die mij niet voorbij gaat. Dat mensen goede dingen zouden doen? Wel nee, zegt de cynicus. Allemaal eigen belang. Goed en kwaad, goede motieven, kwade motieven? Wel nee, allemaal een kwestie van macht. Van wie aan het langste eind trekt. De cynicus is de man of vrouw wiens parool is: het is niks en het wordt niks. Een cynisch mens verbindt zich dan ook niet of niet meer aan iets of iemand. Hij, zoals dat heet, gaat nergens meer voor. Idealen, onzin. Goede doelen, ach, het zal wat. Een betere toekomst voor mens en wereld, dat geloof je toch zelf niet? Cynisme. Nogmaals, kijkend naar praatprogramma's, vooral luisterend naar satirische programma's, meen ik dat op te snuiven of ik ben er gevoelig voor geworden. Geloven wij nog ergens in? Of wantrouwen we alles? Misschien wel inclusief onze eigen motieven. Dat vreet aan ons, kan aan ons vreten. Misschien herkent u er iets van. In elk geval is het een kenmerk van een cultuur, een samenleving waar die geen perspectief meer heeft. Of waar het verduisterd is op toekomst. Bijbels en christelijk gezegd, waar de hoop ontbreekt, ontstaat het cynisme. En cynisme is een hele kille, harde grond waar geen hoop meer op kan ontluiken. Waar hoop ontbreekt en hoop verpietert, waar geloof ontbreekt, waar we nergens meer in geloven. Nogmaals, ik heb sterk het gevoel dat onze samenleving leidt aan toenemend cynisme. In elk geval, ik spreek voor mezelf. En daar word je niet gelukkig van. Want de cynicus lacht om alles, maar de lach is de grimlach en niet de glimlach. De lach zonder humor. Het kan de lach zijn van de buitenstaander die de hoop heeft opgegeven en die af naar de zijlijn kijkt, toekijkt. De hoop, het geloof dat het goede het kwade overwint, die hoop heeft de cynicus verloren. Dat geloof is die kwijt. Het zal wat. Wie gelooft daar nog in? Met de beelden van Gaza en Israël. Met de beelden misschien nog wel meer van het eindeloos in Soedan, in Congo. Altijd weer die burgeroorlogen voor ogen. En de oorlog Rusland, Oekraïne, 3 jaar in dit weekend. Het zal toch niet waar wezen? Wat is nu nodig om niet cynisch te worden? Want zoveel is duidelijk. Cynisme is onvruchtbaar. De cynicus zit anderen en zichzelf enorm in de weg. Daar wordt niemand gelukkig van. Je partner niet, jijzelf niet en je omgeving niet. Wat is nodig om het niet te worden? Zo'n mens die zich nergens meer aan verbindt, hooguit nog de stuurman aan de wal is. Dat lijken mij belangrijke vragen. Maar wat heeft het allemaal te maken met die fragmenten uit Lucas 17? Proberen we die verbinding te leggen. Ten eerste fragment. Het is onmogelijk, zegt Jezus, dat er geen struikelblokken komen. Ik citeer de herziene Statenvertaling. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, waardoor mensen struikelen. Ze komen, geheid, de scandaloi, waar ons woord schandalen vandaan komt. De ergernissen, zo vertaalde de klassieke Statenvertaling. Het is onmogelijk dat er geen ergernissen zijn. Obstakels op de weg waarop je kunt stoten en over kunt vallen. Ze komen. Dat moet de kerk, de toekomstige gemeente in de figuur van de discipelen weten. Dat moeten de gedoopte gelovigen weten van de vroege kerk. Dat moet in alle nuchterheid de kerk weten in het heden. Er is altijd wat. Zo verzucht u misschien wel eens. Als het gaat om de kerk, als het gaat om de gemeente, als het gaat om de samenleving, er is altijd wat. Dat is ook zo. Had u het anders verwacht? We leven niet in de hemel, in het koninkrijk, maar op aarde. En gelovigen, discipelen, kerkmensen zijn net mensen. Met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Waar het goede zaad gezaaid wordt van het evangelie, ontkiemt ook het onkruid dat door de boze wordt gezaaid, de tegenstander. U kent de gelijkenis toch? Dat weten we toch, er zullen altijd scandaloi zijn. Ja, ze moeten zelfs zijn, zegt Paulus in de Korinthebrief. Onenigheden, ketterijen, opdat de waarheid aan het licht zal komen, zegt Paulus later. Er is altijd wat, struikelblokken, een ruzie, een dominee die uit de bocht vliegt, een bericht over seksueel misbruik door een priester, achter een mooie buitenkant van een gemeente of van een vooraanstaand gelovige blijkt een enorme rotte plek te zitten, schokkend. Financieel misbruik van vertrouwen, je zou er je geloof bij verliezen. De zaak kan me gestolen worden, zegt de cynicus. Dat is zijn antwoord. Inderdaad, zo zegt Jezus in het volgende fragment, het is ook heel erg. Die scandaloi, die schandalen. Ze zijn er, ze zullen er altijd zijn, de schandalen, de ergernissen, de struikelblokken, maar wel wee hem door wie ze komen. Dat is geen kleinigheid. Wee hem of haar die stenen op de weg legt, struikelblok. En dan gebruikt Jezus een niet mis te verstaan beeld. Zeg ik een van de hardste teksten uit zijn mond in het evangelie. De straf voor een halsmisdaad in de oudheid was dat een steen om iemands nek gelegd werd en dat hij dan in het water gegooid werd en verdronk. Vreselijk beeld. Maar het zou beter geweest zijn dat hij, voordat hij dat heeft kunnen doen, die stenen op de weg leggen, al voor die tijd een molensteen om de nek gelegd was en verdronken was. Zo erg is het als je stenen legt op de weg waar de geringen de kleinen overstruikelen, zegt Jezus. Wee degene door wie, zij ten val komen. Het was beter voor hem of haar dat hij er nooit geweest was. Dat is de samenvatting dat van die kleinen waar Jezus het over heeft, is de samenvatting van alle mensen die niks in de melk te brokkelen hebben in deze wereld. Allereerst de kleine kinderen, maar het is ook een samenvatting voor zieken, hongerigen, naakten, gevangenen, verjaagden, ontheemden, rouwenden kan langs de kant van de weg, onbegraven doden, de wees, de weduwe, de ontheemde, zij die geen macht hebben, die afhankelijk waren en zijn van hen die wel macht hebben en invloed, die afhankelijk zijn van degene die macht en invloed hebben, die zich met hen willen verbinden. In het gedeelte voor onze schriftlezing was dat de rijke man. Maar hij verbond zich niet met de arme Lazarus op zijn stoep. Die kon wat hem betreft doodvallen, kreperen. Gaat het ons dagen, broeders en zusters, waar het om gaat? Er is altijd wat, zeker. Er zijn altijd zieken, altijd armen in de wereld. Dan weer hongersnood hier, dan weer orkaan daar, dan weer hongersnood elders. Er zijn altijd vluchtelingen, altijd weer beelden van bootjes met kinderen, altijd kinderen. Helpen heeft geen zin, zegt de cynicus, en doet de tv op een ander net. Het geld verdwijnt toch in de verkeerde zakken, zegt de cynicus en cynisch politiek, en houdt de hand op de beurs. Maar dat is niet de weg van de discipel, zo zegt Jezus. Door zo te spreken en te handelen leggen we struikelblokken op de wegen van deze kleinen. De discipel zegt niet: de druppel op de gloeiende plaat, laten we maar ophouden. De discipel is namelijk geen cynicus. De discipel bouwt geen muren, maar zoekt nieuwe wegen en openingen. Want hij is geen cynicus. De zin, ze zoeken het maar uit, komt in het woordenschat van de discipel niet voor. Want hij heeft hoop. Maar het is waar, er is altijd wat. Zeker, zegt Jezus, vertel mij wat. Als er één is die daarvan weet, ben ik het. Van zonde en nog eens zonde en nog eens zonde en nog een keer. Daar weten jullie toch ook van? Zegt Jezus tegen de volgelingen. Hij kijkt Petrus misschien aan. Daar weet jij toch ook van, Petrus? Er is altijd wat, ja. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Daarom, wees op je hoede, vervolgt hij. Let op jezelf. Als je verzucht dat er altijd wat is, let dan allereerst op jezelf. U kent die uitdrukking misschien wel uit in mijn geboorteplaats, hoorde ik hem vaak op verjaardag en partijen, wanneer mensen praten over wat er aan de hand was. Soms ook in de omgeving, ook van dingen die niet zo leuk waren. Dat er altijd wel iemand was die zegt, nou laten we maar over anderen ophouden. Ik heb al genoeg aan mezelf. Dat kan een gemeenplaats zijn, maar het kan ook een inzicht zijn. Let op jezelf. Je hebt soms ook genoeg met jezelf te stellen. Dat hij één keer bij je komt en zegt, joh, dat had ik niet moeten doen. Wil je het me vergeven? dan je hand uitsteken, dat gaat nog. Maar als die een tweede keer komt, en als die een derde keer komt, en als die 7 keer op 1 dag komt en zegt, ik heb berouw, dan 7 keer, ook de 7e keer vergeven, dat is nogal wat. Ik ben gekke Henkie niet, zegt de cynicus. Moet ik dan over me heen laten lopen? Nee, dat hoeft niet. En je hoeft ook geen vergeving te schenken wanneer de ander niet zegt, ik heb berouw. Of alleen maar sorry zegt. Maar komt iemand in de houding van berouw, dan de hand reiken en zeggen, wij beginnen opnieuw. Je krijgt een nieuw begin. En ik pin je niet vast op je verleden. Ik ben niet van lotje getikt, zegt de cynicus. Ik ben door de geest geraakt, zegt de discipel. En hij steekt zijn hand uit. Daarom. Nou, zeggen de discipelen, daar heb je wel geloof voor nodig. Een groot geloof, geef ons dat. Denkt u misschien ook. Zo in de wereld staan. De wereld van nu. Met hoop, niet cynisch worden. Daar is wel een groot geloof voor nodig. En dan dat verrassende woord van Jezus. Een geloof als een mosterdzaadje is al genoeg. Om de grootste berg te verzetten. Om tegen die moerbeiboom, dat is een forse boom, diep verankerd in de grond met zijn wortels. Om tegen die boom te zeggen, wordt uitgerukt en in de zee geworpen en het gebeurt. Zo sterk kan geloof zijn. 1 dapper woord. Op het juiste moment gesproken in een familiekring waar een diepe ruzie leeft. En 1 gelovig gedragen woord met wijsheid door een dapper familielid kan een wereld van verschil maken. Een doorbraak betekenen. 1 stap naar voren in een padstelling tussen mensen of groepen kan een wonder bewerken. 1 kruis, volbrachte liefde van de heiland der wereld is de weg tot de opstanding. 1 meest kwetsbaar gebeuren, weerloze overmacht. Van de liefde tot het einde heeft voorgoed de geschiedenis een andere wending gegeven. Grond voor de hoop. Waagt u het met zo'n woord in de familiekring? Op het juiste moment? Waagt u het met op te staan in bepaalde situaties om dat te zeggen of dat te doen of dat gebaar te doen wat er dan toe doet, dat is groot geloof. Klein, maar dapper zeggen we dan, nee, daar gaat het niet om. Klein, maar krachtig. Gedragen door het wonder van kruis en opstanding. Vertel mij wat, zegt de cynicus. Er is hoop, zegt het geloof. De toekomst is open, zegt het geloof. Christus is opgestaan. De dood en zijn machten hebben niet het laatste woord. Daarom word ik geen cynicus. Hoe word je geen cynicus? Door het oog te houden op de gekruisigde die is opgestaan. Het oog te houden op de liefde die overwint. Het oog te houden op genade en waarheid die overwinnen. Daarom ga je naar de kerk. Om elke zondag dat te horen. Het is waar. Door de maaltijd te vieren en de kwetsbare tekenen van brood en wijn te delen en te vieren. Die zeggen, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zodat je bij die ruzie kunt gaan staan. Om het woord te zeggen dat ertoe doet. Door samen te komen en de verhalen te vertellen en de voorbeelden te koesteren van hen die ons voorgingen en die het waagden met het goede tegenover het kwade. Telkens zijn ze er en kun je ze aan het optrekken die de tijd van de geschiedenis een tandje verzetten. Mensen van het kwetsbare woord, het gebaar, de moed om te zijn. Hoe word je geen cynicus? Door naar de kerk te gaan, het evangelie te horen, uit de liefde te leven van Christus, kruis en opstanding, de maaltijd te vieren, elkaar te bemoedigen met goede verhalen en voorbeelden, en tenslotte gewoon op je plek te blijven waar jij gesteld bent en te doen wat je moet doen. Dat is de betekenis van dat vierde fragment. Op een retorische vraag vertelt Jezus een gelijkenis. Eigenlijk is die gelijkenis een retorische vraag, zou je kunnen zeggen. Een open vraag. En u, waarom gaat het? Een boer in die tijd, kleine boer, had één knecht. En die ene knecht was er voor het werk op het land, maar ook voor de dienst in huis, eten klaarmaken en voorzetten. Zo was zijn dag, een dienstknecht, een slaaf, 24/7. Zou het zo zijn, zegt Jezus, dat die knecht van het land thuiskomt en zegt, nou, ik heb al aardig wat gedaan. En dat hij verwacht dat zijn heer zegt, dank je wel en ga maar lekker eten. Nee, hij komt thuis en de heer zegt, maak mijn maaltijd klaar. En hij werkt door, zet de maaltijd voor en dan krijgt hij als antwoord, als reactie, nu kun jij gaan eten, ga je gang. Mag hij verwachten dat zijn heer zegt, dank je wel? Nee. Hij is een gewone dienstknecht. Hij doet wat hij moet doen. Dat is de vraag aan u en mij. Die leven uit de hoop. Die leven met verwachting. Niet cynisch in de wereld staan. Dat zijn mensen die de kracht vinden om op hun, de een heel beperkt, de ander wat groter, de ander misschien met hele grote verantwoordelijkheid, maar op die plek waar je dienstknecht bent, te doen wat er van je gevraagd wordt. Meer hoeft niet, maar met minder zal het niet gaan, want dat is jouw plaats in het leven. En daar kun je vrolijk staan, omdat je hoop hebt. Amen. Wij luisteren naar muziek als voorzet, als voorspel voor Psalm 86. zingen wij Psalm 86, vers 4. Antwoord op de verkondiging is ook dat wij samen het geloof belijden met de woorden van de traditie van onze kerk, de geloofsbelijdenis, en wij stemmen in met de lofprijzing uit 255, gezang 255, 1 en 4. Zullen wij gaan staan en spreken wij in ons hart deze woorden mee? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God, leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. En voeg ons hart tezamen tot de vrees van uw naam. Maak ons mensen uit één stuk. Die leven uit uw beloften. De hoop Wij danken u voor deze plaats waar de lofzang gaande wordt gehouden en wij telkens in mogen voegen om op toonhoogte te komen, te blijven en vergezichten te zien, opdat wij er weer tegen kunnen, de tegenwind, de verduistering, de verwarring, de cacophonie. Heer onze God, wij danken u en wij bidden u, voeg ons hart tezamen, maak ons mensen uit één stuk, die op de plek waar ze gesteld zijn, uit de hoop leven, het wagen met het wijze woord van dat moment, het gebaar dat een nieuwe werkelijkheid opent, een stap die de geschiedenis van het eigen leven of de omgeving een tandje verzet. Geef dat wij de gestalte kennen die daarvoor nodig is. Geloof en nederigheid. Wij zijn slechts dienstknechten. Of we nu groot of klein zijn. Onze plaats groot is of heel bescheiden. Wij zijn slechts dienstknechten. En dat is goed. Want het eigenlijke werk van de redding der wereld is niet aan ons, maar is in goede handen. En daarvoor danken we u en daaruit putten we kracht. Wij bidden u om politici die weten van de nederigheid, de humilitas, dicht bij de humus, de aarde, dicht bij de grond, nederig, dicht bij de kleinen, de geringen. Wij bidden u om wereldleiders die de geschiedenis een tandje ten goede verzetten. Mag het zijn een tand. En wij weten hier met elkaar niet wat die tand moet zijn. Maar wij zoeken en verlangen en hopen. En we leggen het in uw handen. En we bidden u om mensen die weten dat recht niet zonder vrede en vrede niet zonder recht kan. Heer, wij bidden u voor een kerk die weet van de struikelblokken en de schandalen en die daar geen genoegen mee neemt, maar ze wegneemt. En wij bidden u voor uw wereldwijde kerk, dat ze daardoor gezag ontvangt om te zeggen wat gezegd moet worden. Heer onze God, zo bidden wij. Ga met ons in de nieuwe week. Ga ons voor op het levensspoor. In Christus' naam. Amen. Er is het moment voor de collecten en daarna zingen wij een prachtig lied, Psalm 85, over een samenleving die het goed zal gaan als recht en vrede, trouw en waarheid elkaar de hand reiken.
Goedemiddag, mijn naam is Aldert van der Kamp en namens de diaconie licht ik de collecte toe. De eerste collecte die is deze dienst bestemd voor een stedelijk doel, dat is de stichting Toevlucht. En sinds 2013 biedt Toevlucht woonplek voor meer dan 20 ongedocumenteerde en dakloze mannen. En het doel van deze opvang is om ze kortdurend een stuk rust te bieden, waardoor ze ook weer kunnen kijken naar nieuwe mogelijkheden. U kunt dit doel financieel steunen, maar er is ook de oproep voor vrijwilligers waar ze naar op zoek zijn, met name in de weekenden. En meer erover is te vinden op de website van Stichting Toevlucht. En die website kunt u ook vinden als u onder in de app onder de collectebeschrijving verder kijkt. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is een zendingscollecte en die is dit kwartaal bestemd voor Net Foundation. En Net Foundation ondersteunt wereldwijd voorgangers die vanwege gebrek aan tijd en geld geen theologische studie hebben kunnen volgen. En die krijgen dan nog allerlei soorten van opleiding. U kunt dan deze doelen geven op de gebruikelijke manieren. Dat is via de instructies op liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok bij de uitgang van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
U mag van hier gaan en u gedragen weten door de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.